Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 13 april, de zevende Leidenzondag, hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In de avond proponent E. Bogert uit Israël. Alle leidinggevende en bestuursleden van de clubs, verenigingen en zonderschool worden herinnerd aan de HGVV-vergadering die gepland staat voor aanstaande dinsdagavond 8 april, aanvang 20 uur in de oude school. Deovolente aanstaande woensdagavond 9 april hoopt Ernst Bogert een presentatie te geven van zijn werkzaamheden in Israël. De inloop is vanaf 19:30 en om 19:45 willen we beginnen. Iedereen heel hartelijk welkom. Deovolente donderdag 10 april is er om 14:30 in de oude school weer een contactmiddag. Op de stemmingsvergadering van 3 april, jongsleden, is gekozen tot diaken de heer G.J. Polinder, Prins Bernhardstraat 8 te Waarder. We hopen en bidden dat hij in afhankelijkheid van de Heere de juiste beslissing mag nemen. We bevelen de genoemde broeder van harte aan in uw voorbeden. Dan de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten bate van de Stichting Evangelie en Moslims. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen samen, Psalm 61, en daarvan de vers 1, 2 en 3. Wil, o God, mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. 1, 2 en 3 van Psalm 61. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van het geloof. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 59, het 10e vers. Ik zal omdat ge in bange dagen mijn toevlucht waart van u gewagen. 10 van 59 na het amen op de geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreek in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, vragen we de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, mogen we samen tot u komen en samen u aanroepen om de komst van uzelf in ons midden, om de leiding van uw geest. Nu u ons hier, voor velen voor de tweede keer, maar voor anderen wellicht voor de eerste keer, weer samenbrengt rondom uw woord. En ook rondom het troostboek van de kerk. En nu op het punt staan om uw woord en dat troostboek te openen, willen wij u bidden om uw zegen. U kent ons, u doorgrondt ons, u weet van de diepte in ons hart, u blikt dieper dan dat wij zelf kunnen. En misschien kunnen we ook geen woorden vinden voor al wat in ons omgaat, de gedachten en de gevoelens. Maar Heere, mogen we onze harten voor u openen, blikt u erin. Bij u is toch alles te vinden wat wij nodig hebben als we in duisternis onze weg gaan. Leid ons, u bent het licht der wereld. Misschien zitten we vanavond hier met raadsels. Wilt u ze ontknopen? U bent immers raad, zo is uw naam. En zoals u heet, zo doet u. U bent de wijsheid, meer dan Salomo. Heer, het kan zijn dat we hier vanavond zitten met veel onzekerheden en vragen en twijfelmoedigheid, bevreesd in een storm. O, mogen we dan bij u toch rust vinden? U bent de rots, de vaste rots van het behoud, de schuilplaats. U bent ook een advocaat. Zo maakt u zichzelf ook bekend. Voor hen die aangeklaagd zijn en beschuldigd. Heere, wilt u voor ons het pleit beslechten? Pleit u bij uw Vader ook voor ons. En dat op grond van uw eigen werk. Heere, u weet wie wij zijn. Als we hier zitten misschien wel arm en berooid. U bent de parel van grote waarde. En u laat zichzelf toch wegschenken, juist ook aan bedelaars. Heere, als we geen handen hebben om u te ontvangen, wilt u handen van geloof geven, als we geen ogen hebben om op u te zien. Mogen we met onze blindheid tot u komen. U bent toch de grote profeet die spreekt, en met dat u spreekt geeft u ook ogen. Om op u te zien en oren om uw stem ook te horen. U, Heere Jezus, bent de gezalfde, de Messias, en niet gezalfd voor uzelf. U bent profeet om hen die onkundig zijn aangaande de dingen van de eeuwigheid te onderwijzen. Wilt u onderwijs geven vanuit uw woord? U bent ook gezalfd als de grote priester. Heere, mogen wij dan een beroep op u doen? Wees onze priester. Wilt u voor ons bidden als we niet meer bidden kunnen? Wilt u uw handen voor ons opheffen als onze armen geen kracht meer hebben en in ongeloof langs ons lichaam hangen? Heft u onze armen op. Heere, wilt u onze priester zijn ook om verzoening te doen voor al onze zonden, en die zijn vele. U bent ook de koning, gezalfd tot koning. En Heere, u bent de allerbeste koning. Mogen wij onze knie voor u buigen en wilt u ons dan leiden en regeren? We glijden zomaar uit, de zonde heeft zo'n grote aantrekkingskracht, maar wilt u er ons tegen beschermen? Alle verleidingen van de wereld, ze komen binnen via ons telefoontje wat in onze zak zit. U heeft er zo ook voor gewaarschuwd. De begeerlijkheden van het vlees, de zorgvuldigheden van het leven en de genietingen van de rijkdom, die zijn het in het bijzonder die het zaad van uw woord keer op keer verstikken en verstrikken. O, u bent de grote koning. Neem al die verleidingen weg en leid ons toch door. Uzelf, neem ons bij de hand, leid ons door uw woord en geest. En zo dragen we de gehele gemeente aan u op. Zij die hier zijn, zij die thuis meeleven, wees u nabij en legt u uw hand op hen. Ga niemand van ons voorbij, Heere. U hebt toch een volheid. U bent de bron en de fontein van het leven. En u geeft zonder dat u er iets voor terug hoeft. U hebt ook helemaal niet nodig om door mensen gediend en geëerd te worden. Want u bent volzalig in uzelf. U hebt er ons wel voor geschapen. Omdat juist ook in het eren van u zoveel vreugde ligt. Als we die vreugde niet kennen, Heere. O, wilt u het ons dan leren. En zo dragen we elkaar aan u op. Geef een goed en gezegend samen zijn. U weet ook de stof die op het hart ligt om te behandelen. We konden er niet omheen. U weet het. Maar mogen het dan vanavond in alle voorzichtigheid en ook pastoraal herderlijk uitdragen, Heere. Al is het een leerdienst, toch Het heeft zoveel in zich. We bidden van u. Wilt u het gebruiken? Tot zegen van de gemeente. Tot welzijn van de gemeente. Hoorder van het gebed. Verhoor ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het boek van de Handelingen, hoofdstuk 16. En we lezen vanaf vers 22 tot en met 34. Handelingen 16, vanaf vers 22. En aansluitend wil ik graag met u lezen opnieuw zondag 40. Over het zesde gebod, u zult niet doden. Vorige keer hebben we erbij stilgestaan, vanavond nog een keer. Ik hoop u straks ook wel kort te zeggen waarom dat is. Eerste schrift, Handelingen 16. En daarvan vanaf vers 22 tot en met 34 en aansluitend zondag 40. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Paulus is dan in Filippi en dan ontstaat er een oproer tegen hem en Silas en dan gebeurt het volgende. 22. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op en de hoofdmannen hun kleren afgescheurd hebbend bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbend, wierpen in de binnenste kerker en verzekerden hun voeten in een stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van alle werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard. En zou zichzelf omgebracht hebben, menend dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem zeggend, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevend en viel neer voor Paulus en Silas aan de voeten. En hem buiten gebracht hebben, zei hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. En zij spraken tot hem het woord van de Heere en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren 's nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al de zijnen, met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover de schriftlezing. En laten wij nu samen lezen zondag 40. Vraag en antwoord 105, 106 en 107. En daar luidt de tekst van de Heidelbergse catechismus als volgt. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets, of moedwillig in enig gevaar begeef, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedend de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebied dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Gemeente, laten wij samen gaan zingen ter inleiding op deze leerdienst uit Psalm 142, de versen 1, 4 en 5. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ook het vijfde, ik riep tot u. Ik zei, o Heer, u bent mijn toevlucht. En wat er verder volgt, 1, 4 en 5 van Psalm 142. Gemeente, ik had gedacht na de behandeling van zondag 40 over het zesde gebod, de reis door de Heidelbergse catechismus te vervolgen en vandaag de aandacht te richten op zondag 41 over het zevende gebod. Maar er is iets dat me er toch van weerhield. Toen ik de tekst van zondag 40 nog een keer las, bleef mijn oog steken bij een klein zinnetje halverwege antwoord 105. Dat ik ook mijzelf niet mag kwetsen. Want dat is wat antwoord 105 zegt, hè? Leest u mee, wat eist God in het zesde gebod? En dan zegt de tekst dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid afleg en dan komt het. Ook mijzelf niet kwets. Mijzelf niet benadeel. Schade berokken. Haat. Goed voor mijzelf zorg. En ook mijzelf liefheb. En het is op mijn hart om er vandaag bij stil te staan. Het is waarover wij het niet zo vaak hebben, denk ik. Jezelf liefhebben. Mag dat wel? En kan dat wel? Je moet jezelf toch juist verloochenen. En juist, we leven vandaag in een tijd waarin mensen, nou, we zeggen wel een dikke ik hebben. Juist met zichzelf heel erg bezig zijn, narcistisch. Dat is juist toch helemaal niet goed. In deze dienst wil ik toch in alle voorzichtigheid enkele Bijbelse lijnen aanreiken over gezonde, evenwichtige zelfliefde. En daarbij wil ik als uitgangspunt nemen wat Paulus, de cipier uit Filippi, toeroept als die man op het punt staat om zichzelf te kwetsen, zodanig dat hij er het leven bij zou laten. Doe uzelf geen kwaad, hè, roept Paulus hem toe. En dat is ook het thema van deze dienst. Doe uzelf geen kwaad. We gaan eerst na op welke manier we onszelf kwaad kunnen doen. Ja, dat stippen we ook maar aan, hè. Dat is het vanavond ook. Aanstippen. En daarna willen we letten op hoe we onszelf op een evenwichtige manier mogen aanvaarden. Ook liefhebben. En ook wat dat dan, als we dat mogen doen, wat dat in ons leven uitwerkt, hopen we ook te zien. Doe uzelf geen kwaad. Gemeente, het is altijd weer treffend om te horen. De bekering van de cipier van de stadsgevangenis van Filippi. Hij krijgt van de Romeinse overheden de opdracht om Paulus en Silas achter slot en grendel te zetten. Hè? En nou, er wordt ook op het hart gedrukt, zorg dat ze niet vrijkomen, want deze mannen vormen echt een gevaar. En dat laat de cipier zich geen twee keer zeggen. Hij neemt Paulus en Silas mee naar de krochten van de gevangenis, nadat ze eerst zijn gegezeld. En dan slaat hij hen vast met de voeten in het blok en daar zitten ze dan met gestriemde, pijnlijke ruggen, diep weggestopt. Maar de Heere zorgt voor zijn dienaren, want dan is er opeens een aardbeving. Alle deuren springen open. De cipier die ziet het, snelt er naartoe. En ja, hij denkt maar één ding. Als hij al die deuren open ziet, alle gevangenen zijn ontvlucht. En ja, wat nu? Want ja, dat zullen de Romeinen hem ongetwijfeld betaald zetten. En hoogstwaarschijnlijk moet hij dat met zijn leven bekopen. En die man weet maar één uitweg. Suïcide. Zelfdoding. Hij trekt het zwaard om zich erin te laten vallen. Maar juist op dat moment klinkt de stem van Paulus luid en helder. Doe uzelf geen kwaad. Vrees niet, want wij zijn alle hier. De cipier weet niet wat hem overkomt, maar één ding wordt hem wel heel helder. Deze mannen zijn inderdaad godsmannen door de Heere naar deze stad gestuurd. En oh, hij heeft ze toch wel echt heel erg bar behandeld. Niet goed, uiterst kwalijk. Maar hij laat het zwaard zakken. Maar wat moet hij nu? En zijn geweten klaagt hem aan. Lieve Heere, roept hij uit, mannen, wat moet ik doen om zalig te worden, om vrede te krijgen met de God die jullie dienen? En dan verkondigt Paulus hem het evangelie in alle ruimte. En hij roept hen op, geloof alleen in de Heere Jezus. En die cipier gelooft, de Heere zegent het. En die man die ontvangt de zaligheid, hè, vergeving van zonde, eeuwig leven. En ach, moet je dan zien hoe dat uitwerkt. Hè? De vruchten die dat met zich meebrengt. Dan gaat hij zorg dragen voor Paulus en Silas. Nu, maar die oproep, doe uzelf geen kwaad. Hoe treffend. Paulus laat haar uitgaan in diepe bewogenheid. Ach man, sla toch niet de hand aan jezelf. Ontneem jezelf niet het meest dierbare wat je hebt ontvangen. Je leven. Beroof jezelf er niet van. Nee. Want daarmee overtreed je het zesde gebod. En dat is wat de Heere niet wil. Want hij wil juist dat je het zesde gebod naleeft. En dat omdat hij uit is op je welzijn. Op je eeuwig welzijn. Doe uzelf geen kwaad. Het is dit woord dat vanavond ook tot ons komt. Kwets jezelf niet. En daarbij denkt de Heidelbergse catechismus aan allerlei vormen, hè, van zelfverwaarlozing. Dat je niet goed voor jezelf zorgt. Dat je jezelf veracht. Dat je, ja, jezelf in gevaar begeeft. Ook door in de zonde je uit te leven. Hè. Dat zegt de catechismus ook. Ze verwijst naar een tekst. Hè. Verzorgt het lichaam niet tot de begeerlijkheden van het vlees. Hè. En de catechismus denkt ook aan de daad die de cipier in Filippi wilde begaan. Zelfmoord. Dat blijkt ook uit de toelichting die de opstellers, hè, Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus, uit de toelichting die ze samen geven op de catechismus. Daarin schrijven zij, de Heere verbiedt alle doodslag en het is zeker dat hij ook verbiedt dat ik mijzelf zou doden. Dat wil de Heere niet. En het is wel waarmee mensen kunnen kampen. Hè? Met gedachten om jezelf iets aan te doen. Met suïcidale gedachten. En het is goed om dat onder ogen te zien. Ook om te benoemen. Daar moet ook in een christelijke gemeente ruimte voor zijn. Aandacht ook. Want wat kan er veel in het hart van een mens omgaan? Wat kun je worstelen met wat in je leven gebeurt? En wat kan dat ook leiden tot zelfverwijt, spijt, wroeging, emotionele schade die je hebt opgelopen door wat je jezelf of anderen ook hebt aangedaan? Of wat anderen jou hebben aangedaan. Daardoor kun je echt in de knoop komen met jezelf. Waardoor allerlei gedachten en gevoelens door je heen gaan. En waarbij ook de macht van het kwaad zich zomaar kan laten gelden. En je allerlei dingen kunnen influisteren. Wat heeft jouw leven eigenlijk nog voor zin? Wat betekent het nog? Is het niet heel erg zinloos? Of wat stel jij nou eigenlijk voor? Je stelt niks voor. Stop er toch mee. Dat. Zulke gedachten kunnen je gemoed kwellen. En dan kan ook de gedachte in je reizen, zo huiveringwekkend, die in het hart van de cipier reist, dat het maar het beste is om te doen wat hij deed. Doe uzelf geen kwaad. Dat is wat we elkaar mogen, moeten zeggen in liefde. Zij die ermee worstelen, mogen we dat ook zeggen. Mogen ook bespreekbaar maken. Soms is de gedachte dat als je het bespreekbaar maakt, mensen ertoe komen. Eerder, dat is niet zo. Het is het tegendeel juist waar. Juist door erover te spreken, komen mensen minder snel tot die daad. Spreek erover, in liefde, zonder verwijt. Zonder te veroordelen. Dan dring je mensen terug in hun schulp. Meelevend doe je zelf geen kwaad. Best veel mensen in ons land hebben wel eens de ernstige overweging om de hand aan zichzelf te slaan. 1 op de 10 tot 12. En jaarlijks, u weet dat wellicht ook, zijn er 2000 mensen die dat ook daadwerkelijk doen. Reden voor de overheid, heel goed, om aan zelfmoordpreventie te doen, hè? 113 is een nummer waar je terecht kunt als je ermee loopt. En dat betekent wel dat elke dag 5 mensen gemiddeld de hand aan zichzelf slaan. En de oorzaken daarvan, dat zult u ook begrijpen, maar die zijn heel divers. Er zijn mensen die opeens, nou als de cipier, hè, opeens, maar ook geleidelijk, in heel moeitevolle omstandigheden terecht kunnen komen. Het bedrijf loopt niet. Spanningen in het gezin. De tegenslagen die zich aaneenrijgen, hè, en waardoor het leven al meer en meer zijn glans gaat verliezen, waardoor mensen ook meer en meer of minder en minder de moed ook krijgen om het leven te vervolgen. Kan ook zijn omdat mensen een ernstige misstap, een zonde begaan en die publiek wordt, waarbij het geweten zo open gaat dat ze denken dat het nooit meer goed kan komen. Met mensen niet, met God niet. De schaamte is zo groot en het schuldgevoel zo ernstig, dat drukt zwaar ter neer. Ik denk aan een predikant, van wie bekend werd dat hij overspel had gedaan. Hij vertelde er later over in een terugblik en hij zei op het moment dat dat uitkwam, kan je wel indenken, stortte mijn leven in. Alle grond verdween van onder mijn voeten. Ik schreef boeken. Ik organiseerde conferenties. Het was in 1 keer voorbij. Ik raakte alles kwijt. Toen heb ik, zegt hij, als ooit tevoren de macht van de duisternis in mijn leven gevoeld. Heb ik echt gedacht, het is voor altijd voorbij. Die volganger heeft geen einde aan zijn leven gemaakt. Maar hij zei, wat is het een benauwde tijd geweest. Maar wat mij heel erg heeft geholpen, zijn mensen die naast me kwamen zitten. Ja, ja, ja. Die niet op me neerkeken, maar die naar me toe kwamen. En die zeiden, niet veel zeiden, maar een luisterend oor boden. En die me toevertrouwde. Ik zie niet op je neer. Ik heb ook genade nodig. Ik ben van dezelfde lap. Hij zegt, dat is voor mij als licht in de zwarte nacht geweest. En die man die dacht het niet meer dat het niet meer goed zou komen. Hè? Maar gelukkig heeft de Heer dat toch goed met hem gemaakt. Er zijn zoveel redenen waardoor mensen werkelijk aan zelfdoding denken. Kan zijn dat je in een warm gezin opgroeit. en toch lijdt aan de last van het leven, er gebukt onder gaat. Dat kan te maken hebben met psychische aandoeningen, met karakter, zwaarmoedigheid, met wat anderen je aandeden. Ik las onlangs, misschien heb je het ook wel gelezen, aangrijpend verhaal in het Reformatorisch Dagblad. Een zekere Eline die vertelde over de zwaarte van haar levensweg. Heel aangrijpend. Ze zegt, mijn ouders keken niet naar me om. Ik kreeg altijd maar een snauw en een grauw. En het leidde ertoe dat ik me totaal overbodig voelde. En daardoor is in mijn leven op de achtergrond altijd een doodswens. Ja. Het is belangrijk om onder ogen te zien. Hoezeer mensen kunnen lijden. Heb oog voor hen. En erken de pijn. Niet eroverheen gaan. Erbij stilstaan. Hè, en laten merken dat je er voor hen bent. En als dat nodig is, ook de weg wijzen naar goede hulp. Probeer daar ruimte voor te vinden ook. Goede hulp, professionele hulp. Doe uzelf geen kwaad. Ah ja, want dat is wel zoals de Bijbel het noemt, hè. En wat tegen de Heer ons ook wil beschermen. De Bijbel noemt enkele voorbeelden. Saul. Achitofel. Judas. Wij weten, hè, daarvan dat hun levenseinde niet goed was. Maar dat wil niet zeggen, dat wil ik vanavond ook zeggen, dat we dat niet kunnen toepassen op alle. Zeker niet die een einde aan hun leven maken. Dat mogen wij niet doen. Sommige van onze vaders leren dat de Heer zijn kinderen daarvoor spaart en bewaart. En ik heb waardering voor hen. Zeker. Maar zelf volg ik die vaders, Voetius, Simon Omius, die zeggen dat ons dat oordeel niet toekomt. En zij spreken er niet verzachtend over, echt niet. Maar ze geven wel aan dat dat er mensen zijn die door psychische ziekte, gedreven door angst, paniek, verkeerde gedachten, in de zonde van zelfdoding kunnen vallen. En voor hen geldt, wat voor ons allemaal geldt, dat dan heel veelzeggend is niet hoe iemand sterft, maar hoe iemand heeft geleefd. Daar moeten we vooral op letten. Ik hoorde van een predikant van wie een familielid zelfmoord pleegde. Als gevolg van uiterste psychische en geestelijke nood. Hij was vele jaren ouderling geweest. En hij leidde een teer christelijk leven, zei die man. Toen werd hij psychisch ziek en kon het leven niet meer aan. En die predikant zei, daar zat ik heel erg mee. Hè? Hoe kan zoiets? En hij zei, toen liet de Heer mij vanuit zijn woord zien dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. Die zorgt voor heel het leven tot aan de dood. Nee, hij zei, ik zag, dat liet de Heer me zien, tot door de dood heen. En dat zelfdoding een ernstige zonde is. Oh jawel, daar mogen we nooit vergoelijkend of, verzachtend, laat ik het zo zeggen, over spreken. Maar, zei hij, ik heb wel echt toen gezien dat het niet een onvergeeflijke zonde is, zie. Doe uzelf geen kwaad. Maar het kan zijn dat je in verwarring bent over jezelf. Negatieve gedachten hebt. Je voelt je niet gezien. Dat is aangrijpend hoor. Daar moet je niet mis over denken. Als je niet gehoord wordt. Als je met iets loopt. En het drukt op je hart. En je kunt het aan niemand kwijt. Ken je dat? Dat je ermee zeult. Dat je het zo zwaar hebt. En dat er niemand is aan wie je het kunt vertellen en die er met begrip naar luistert. En als je iemand hebt dat je toch niet begrepen voelt, niet verstaan, hoe zwaar is dat? Of dat je miskend bent, afgewezen, keer op keer op keer. Kan het zijn dat je mensen nauwelijks nog onder ogen durft te komen, hè? Omdat je ook vreest voor hun oordeel. Je bent het leven moe. Denk aan Jeremia. Ik las het vandaag nog. Ja, Elia. Ook vandaag nog gelezen. Heere, laat me nu maar sterven. Kan niet meer verder. Dat kan. Je hebt moeite met jezelf. Laag zelfbeeld. En je voelt jezelf voortdurend tekortschieten. Anderen doen het beter. Anderen zijn beter. Zo kun je echt jezelf ongewild en onbewust toch echt schade berokkenen. Hè? Op allerlei manieren. Paulus zegt, ach, doe jezelf toch geen kwaad. En dat betekent ook, ach, zie jezelf maar onder ogen. En aanvaard jezelf. Ja, in zekere zin. En draag goede zorg voor jezelf. Wees niet al te hard voor jezelf. Oordeel niet genadeloos over jezelf. Heb jezelf lief. Dat is een Bijbels gebod. Wat de Heer Jezus zegt. Matteüs 22 vers 39. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Jezus zegt niet, u zult uw naaste lief hebben in plaats van uzelf. Nee, als uzelf. En zwaar. Het gebod zegt niet expliciet. Hè? Heel expliciet dat je jezelf moet lief hebben. He, Jezus zegt niet, heb je naaste lief en heb ook jezelf lief. Dat is zo, maar de Heer Jezus veronderstelt deze zelfliefde wel. Hij zegt in feite, ontvang toch de liefde van God en heb vanuit die liefde God lief boven alles, ook jezelf, maar niet alleen jezelf, want dan verval je in egoïsme en zelfzucht en dat is wat zonde is. Richt die liefde ook op je naaste, op de ander. Zie. Je mag jezelf aanvaarden en liefhebben. Nou. Maar dat staat toch haaks op wat Paulus zegt in 1 Korinthe 13. Paulus die zegt, de liefde zoekt zichzelf niet. Dat is toch het tegendeel van zelfliefde. Ja, maar Paulus bedoelt in 1 Korinthe 13, waar het gaat over de liefde, dat het goed is om de ander met liefde te omringen, goede zorg te dragen voor die ander. Maar Paulus bedoelt dan te zeggen, heb dan de ander lief en wezen voor de ander, maar doe dat dan niet voor jezelf. Doe het dan niet om er dan zelf toch nog beter van te worden. Dat je een ander omringt met wat hij nodig heeft, in de hoop dat hij het voor jou gaat doen. Nee, heb de ander lief, maar deel dan uit, onbaatzuchtig, zonder dat je er nog iets voor terugvraagt. Je mag jezelf lief hebben. Paulus zegt, niemand haat zijn eigen lichaam. Dan bedoelt hij over uw lichaam. Maar je onderhoudt het. En je koestert het. En je voedt het. Nou, ik denk ook aan wat Paulus schrijft aan Timotheus. Timotheus is een jonge evangeliedienaar in Efeze. En die ontmoet daar heel veel moeite. Waardoor het heel zwaar voor hem wordt om daar zijn arbeid nog te doen. En dan schrijft Paulus aan hem een pastorale brief. En dan zegt hij in 1 Timotheus 4 vers 16 zo liefdevol. Hij zegt, broeder, heb acht op uzelf. En op de leer. Want dat doende, zegt hij, dan zult u velen behouden en uzelf. Heb acht op uzelf, zegt Paulus. Zorg voor jezelf. Loop jezelf niet voorbij, Timotheus. Je moet nog langer mee. Let op, wat hij dan ook zegt, iets verderop in die brief, is ook zo mooi. En dan zegt hij, neem niet alleen water, maar neem ook een weinig wijn. Vanwege uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Zie? En wees niet al te streng voor jezelf. Ook liefdevol voor jezelf. Nou, is wel heel belangrijk. Hoe kom je ertoe tot evenwichtige zelfaanvaarding en zelfliefde zonder dat je doorslaat in ik-middelpuntigheid. En nou ja, ik leef mijn eigen leven, ik mag toch doen waar ik zelf zin in heb. Hè? Daar is onze tijd natuurlijk inderdaad vol van. Hè? Wees jezelf en ontplooi jezelf en laat eruit komen wat erin zit. Nee. Maar wel heb je zelf lief, dat je jezelf geen kwaad doet. Hè? En niet kwetst en niet in de goot trapt. En ja, dat je ook denkt aan je eigen welzijn. Nou, hoe doe je dat? Op sociale media is er veel over te vinden, heb ik gezien. En tot mijn spijt moet ik zeggen dat veel de toets van het woord niet kan doorstaan, denk ik. Ik las een advies van een therapeut op een veelbezochte website aan een jongere. En die zei, weet je wat jij moet doen? Je moet op de spiegel van je kamer een briefje hangen en daarop schrijven, God houdt van jou. En dan moet je, als je opstaat, er langs lopen en dan moet je dat lezen. En als je dan nog een keer op je kamer komt, moet je nog een keer lezen en nog een keer. En dan moet je het steeds tegen jezelf zeggen, God houdt van jou. Ze zegt, dat is niet een tovermiddel, maar het werkt op den duur wel. En toen dacht ik van, ach nee. Nee, dat is te algemeen. Dat is te algemeen. Zo kun je dat niet zeggen. Hè? Zeker, dat is waar. God heeft zijn schepsel lief. Elk schepsel. En dat mogen we onderstrepen. Hè? God heeft je gemaakt en God wil ook dat je er bent. En je bent in die zin als schepsel van grote waarde. Zie maar hè, hoe wonderlijk je gemaakt bent. Lichaam en ziel hebben we vorige week ook iets over gezegd. Hè? Hoe heerlijk, hoe wonderlijk, hoe mooi dat je een lichaam hebt en dat je een ziel hebt. Kunt denken, kunt willen. Het goede. De Heer wil dat je het goede wil. Hè? En dat je gevoelens daar ook bij hebt. Dat je mens bent. Wonderlijk geschapen. Maar tegelijkertijd is het wel zo. God ziet je. Ook je verwondingen. Ook de last waaronder je leeft. Dat wat je hebt opgelopen. Maar God ziet wel meer. God ziet ook dieper. Ook je zonde. Dat is moeilijk. Dat is waar. Maar je zonde maken dat je niet zonder meer kunt zeggen, God houdt van jou. Nee. Een leugen. Met die zonde kan God namelijk niet overweg. Die zonde verwekken in zijn hart toorn. Ja, en dat is echt ook iets om, hè, om voor te vrezen. Hè. God toornt over de zonde. Maar nou is het tegelijk, en dat is van groot belang. Nou is het wel zo, God komt in die toorn toch je tegemoet in alle liefde tegelijk. En wat zegt hij? Bewogen in liefde. Ik heb voor jou een schuilplaats. De Heer Jezus. En ga uit naar hem. En vlucht tot hem. De Heer Jezus. Ik bied hem je aan. En hij biedt zichzelf aan je aan. Hij nodigt je. God zelf. De Heer Jezus ook. En hij roept je om tot hem. Christus uit te gaan. Te komen zoals je bent. Met je zonde. Met de gevolgen ervan. Met je butsen. En met je builen. En met de brokken die je misschien wel hebt gemaakt. En waarmee je geen raad weet. Maar de Heer Jezus zegt. Kom maar mee naar mij. Naar mij. Naar mij toe. Hè? En hij roept. En hij nodigt werkelijk in liefde. Nee, hij zegt niet. Ga er maar vanuit dat God je lief hebt. Helemaal niet. Hij zegt. Kom tot mij. Ja, God heeft je lief als schepsel. Hij heeft je zo lief dat hij zegt, oh, heb geen rust, maar vlucht naar mijn schuilplaats, naar mijn zoon, naar mijn heiland, de Heer Jezus. En daar gaat het om, hè. Dat het grote wonder, en dat wil de Heer in je leven werken, dat het grote wonder plaatsvindt, dat de Heilige Geest je tot geloof brengt en je tot Christus vlucht en bij hem schuilt. En dan mag je geloven. dat God je lief heeft. Niet alleen met een schepselmatige liefde, maar dan schuilend achter de Heer Jezus ook met een vaderlijke liefde. In de diepe zin van het woord. En daarom vanavond, ja, vlucht naar de Heer Jezus en schuil bij Hem. Hij is werkelijk bereid om zondaren vanavond in water te ontvangen. Zo, zoals je bent. Ja. Zoals je bent. Met heel je hebben en houden. En als je vanavond hier zit en je zegt, ik heb een failliete boedel. Als ik terugkijk in mijn leven. Oh, wat een uitglijders. Heb ik toch in mijn leven gemaakt. Ik durf dat niet te zeggen. Maar het is zo erg. Als het hier op de muur zou worden geschreven, ik zou maar geen raad weten. Nou, zo wil nu deze heiland u ontvangen, werkelijk geloof het. Dat is genade. Zoals je bent, zo wil hij in u. Niet opgeknapt en niet opgelapt, echt niet. Dat maakt de duivel je wijs. En de godsdienst. Hij wil je hebben, zo stuk als je bent. Kom, zegt hij, kom tot mij. Doe jezelf geen kwaad en ga naar hem uit. Geen groter kwaad kun je jezelf berokkenen dan in ongeloof aan hem voorbij te gaan. En dat je hem uit handen blijft, dan breng je jezelf echt in groot gevaar. Het gevaar van de eeuwige dood. Hè? En daarom wees niet ongelovig. Ach, vandaag was het zo mooi weer, hè. Ik zat even buiten op het terras in de zon. En toen dacht ik, daar gaat het in het geestelijke nou ook om. Dat we zien op de zon van de gerechtigheid. Maar dan moet je niet weer gauw naar binnen gaan. Dan moet je gaan zitten. In die zon. En de warmte tot je laten doordringen. De liefde, ja, maar tot mij, tot, ja, hij heeft zondaren lief. Niet die voor hem hun beste beentje voorzetten, mag je ook doen hoor, maar brokkenmakers. Dat is toch wat? Is dat nou niet heilrijk? Heb je heel je leven verzondigd? Heilig, ga maar zitten. Zal ik voor je zorgen, zie? O, laat die onvoorwaardelijke liefde toch tot je doordringen. Zo laat hij zich in de schriften kennen. Hij heeft mensen als Petrus lief. En wanneer dan? Toen hij zijn beste beentje voorzette. Dat dacht ik altijd. Ik dacht ik moet harder lopen. En er kwam niks van terecht. Ach. Toen brak hij mijn benen. Toen kon ik niet meer lopen. Toen viel ik neer. Ik kan niks meer, Heer. Ik kan niet voor u leven. Ik ben zo als ik niet moet zijn. En toen klonk zijn stem. Zo wil ik je nu juist hebben. Zo, Heer Jezus. Zo. Ja, ken je het? Ging je huppelen van vreugde, toch? Ja, Heer. Wat bent u toch goed dat u naar zo heen wil omzien, zie. Nou, juist als je aan deze liefdevolle heiland jezelf mag gaan overgeven. Zonder jezelf op te knappen. Dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan ontstaat er ruimte om jezelf ook echt onder ogen te zien zoals je bent. Je zonde, het kwaad in je en ook je wonden. Je verdriet en je pijn, de gebrokenheid van het leven. Al dat waarmee je kunt worstelen, je gevoelens van schaamte of van schuld. Hè? Juist in die liefde, in die overgave aan deze liefdevolle heiland. Juist dan, als je mag zien dat hij je aanvaardt zoals je bent, dan komt er ook ruimte voor, ja, min of meer zelfaanvaarding. Hè? Zoals je bent. Er komt er ook ruimte om jezelf te aanvaarden zoals je lichamelijk bent. Als je daar misschien wel mee topt. Als je moeite hebt met je eigen lichaam. Als je er misschien liever anders zou uit willen zien. Ja, maar dan mag je ook jezelf in dat opzicht aanvaarden en zeggen, ach Heere, u geeft mij dit lichaam, wat een wonder dat ik een lichaam mag hebben. En het is uw lichaam. Dan mag je, nou, dat zelf ook aanvaarden, Heere, dit lichaam waarin ik mag leven. Oh, wat ben ik daar toch bevoorrecht mee, maar mag ik dan mijn leven in dit lichaam wat u mij geeft, leven in dienst van u. Begrijp je? Hè? En dan mag je dankbaar zijn voor het lichaam dat de Heer je geeft. Meer en meer, oefenend, hè? Maar zonder dat wel, hè? Zonder dat je vervalt in overdreven aandacht ervoor. Want dat is natuurlijk helemaal niet nodig, heel die bodycultus van vandaag. Hè? Zo overdreven, als je er maar mooi uitziet, als je maar een strak en fit lichaam hebt. Hè? Alsof dat het grote doel van het leven is. Nee, maar daar hoef je dan natuurlijk niet meer aan mee te doen. Hè? Als je mag zitten aan de voeten van de Heer Jezus, dan komt er ook een knak met heel die verdwaasde sportcultuur. Want lichamelijke oefening, zegt Paulus, is tot weinig nut, 1 Timotheus 4. Maar dan mag je je lichaam aanvaarden en er op een sobere, evenwichtige, eerwaardige manier zorg voor dragen. En dat niet in dienst van jezelf, maar juist in dienst van de Heer, om er voor hem te zijn. Omdat je weet dat je lichaam niet van jezelf is en dat het er zo mooi mogelijk is. Nee. En men zegt, ach Heer, mijn lichaam is van u. U hebt het gekocht. En zo mag je het aanvaarden en er ook zorg voor dragen. Met alle gebreken die je lichaam misschien ook wel heeft. Dan mag je weten, dit lichaam wat ik nu heb, dat zal nou straks een verheerlijk lichaam worden. Hè? Dat ligt al klaar voor alle die geloven. Die krijgen straks een volmaakt lichaam. Aan de voeten van de Heer Jezus mag het tot zelfaanvaarding komen. Ook van je persoonlijkheid. Van de manier waarop je bent gevormd. Karakter, al die dingen. Ik sprak ooit een man die zei, die hoorde ik zeggen van, ja, ik ben hypergevoelig. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ik zou dat eigenlijk niet zo willen zijn. En toen zei die ander, maar waarom zou je daar nou moeite mee hebben? Als de Heer je nou zo heeft gemaakt, dat je een diep gevoelsleven mag hebben. Maar dan moet je vragen of dat hij het wil heiligen. En dat je dat mag aanvaarden en in zijn dienst ook mag gaan gebruiken. Hè? En het kan zijn, dat mag je onder ogen zien. Misschien ben je wel heel gespannen. Nerveus. Waarmee je moeite kan hebben. Moet je niet jezelf allemaal verwijten. Ach Heere, de Heer weet dat wel. Mag je voor hem neerleggen, Heere. Dit is nou wie ik ben. Maar Heere, dan zegt de Heere, dat weet ik wel. Ik zie op je neer. In gunst. Laat je leiden door mij. He? Zo. Zo wil de Heer je in de lichtkring van zijn genade leiden. Tot zelfaanvaarding. En als je dan terugziet op je leven. En je zonde, misschien wel de publieke zonde. Je kent iemand die viel in publieke zonde. En vond ik zo rijk. Die kwam ermee aan de voeten van de Heer Jezus. En zei, ach Heer, wat heb ik gedaan. Ach, zegt de Heer, ik weet wel wie jij bent. Maar bij mij is vergeving en bij mij is genade. En weet je wat? Hij zegt, ik heb schuldbelijdenis gedaan in de kerk. En daar stond ik. Iedereen zag het. Maar ik zei, ach Heere, dit is nou wie ik ben. Ik kan er niet meer van maken, Heer. En ik kan het niet goed praten. Ik ben een zondaar. Maar, en dat wil ik de hele gemeente wel laten zien. En daarom wil ik het doen. God ziet in gunst op mij neer. Ook op mij. Ach, en daarom wil ik het doen. Verwonderd over zijn liefde. Als je zo toch schuldbelijdenis mag doen, hè. Dat is helend, genezend. Dat is nog tot moed voor mensen die ook zo'n verkeerd hart hebben en die ervoor bewaard zijn om in de zonde te zijn gestruikeld in het publiek. Zie je dat? Nou, zo mag je dat aanvaarden. Hè? Ja, niet om erin door te gaan, maar wel om ermee geheeld te worden. Zo mag je aan de voeten van Christus ook het leed dat anderen je aandeden onder ogen gaan zien, meer en meer. En dat kan moeilijk zijn, hè? Ja, ik wil daar ook niet gemakkelijk over spreken, of helemaal niet, vanavond. Maar de wonden die je hebt opgelopen in je ziel, voor hem neerleggen. En dan ook mag je er zelf naar gaan kijken. Ja. Zonder dat je je er dan nog voor hoeft te schamen. Of schuldig onder hoeft te voelen. Want dan zegt de Heer Jezus, ik weet het wel. Ik heb bij de zonde die je er ook mee hebt begaan, ik heb ervoor betaald. Zie je dat? En als je dat mag zien dat hij ervoor betaald heeft, hè, dan gaat die schuld weg. En dan komt de ruimte om er ook naar te gaan kijken. Hè? Al dat wat in je hart zo moeilijk is geweest. Hè? Wat je niet kon uiten. Onbegrepen gevoelens. Hè? En dat je misschien wel nooit die hartelijke liefde van je ouders hebt ontvangen. Zoals anderen die mogen ontvangen. Hè? Al die dingen die kunnen maken dat je heel erg in je schulp jezelf terugtrekt. En dat je ja, je ook moeilijk kunt verbinden aan andere mensen. Maar daarin val je de Heere niet tegen. En dan nodigt hij en hij zegt, kom maar, ik weet het wel. Nou, en zo is er genezing onder zijn vleugels. Aan de voeten van de Heere Jezus wil hij je ook genezen van mensenvrees. Als je dat zou hebben. En als je je veel te veel laat leiden door het oordeel van mensen. Dat kan, hè? Dat je bang bent voor wat mensen van je vinden. En dat je daar ja, toch te veel waarde aan hecht. En dat je daarmee jezelf toch ook kwetst. En de catechismus zegt, doe dat niet. Niet jezelf kwetsen. Niet jezelf schade berokkenen. Hè? Als je dat wel doet en dan kan het zijn dat je je eigen helemaal terugtrekt. En nou ja, ik zeg maar niks. Want ja, of dat je juist heel schreeuwerig gaat doen, hè. En eigenlijk toch niet eervol je tussen de mensen begeeft. Nou, Paulus die zegt daar iets heel moois over. Als je vreest voor het oordeel van mensen, en dat zit in het hart van iedereen. Echt, dat weet ik, dat zit in ons aller hart. We hebben allemaal bang voor mensen. Ja, wat vindt die van mij, wat vindt die van mij, en daar kan je aan lijden. Paulus die zegt, 1 Korinthe 4, hij zegt, en dat is een geheim voor mensen met mensenvrees. Wie mij oordeelt, is de Heere. Ja. Hij oordeelt mij. En als ik schuil bij de Heer Jezus, dan is het oordeel van God in gunst op mij. Dan ziet hij in gunst op mij neer. Dan ziet hij in liefde op me neer. En als je dat mag zien, dat God in gunst over je oordeelt, geeft dat toch ook een zekere knak aan mensenvrees. Ja, dan zeg je, ach, wat zou toch een nietig mens mij nou eigenlijk doen? Al wijst iedereen mij af. Nou, dat is natuurlijk wat sterk gezegd, hè? Zo werkt dat ook niet. Maar toch, hè, al zou nou iedereen mij afwijzen, dan ben ik toch blij. Dan verheug ik mij in de God van mijn heil. Zijn gunst is mij zo alles waard. Hè? Als je zo dat mag zien, ja, dat geeft kracht. Hè? Dat doet je goed. En dan komt er ook openheid voor opmerkingen van mensen om je heen. En dan word je ook tegelijkertijd nederig. Nou, zo mag je komen tot zelfaanvaarding. En wat nou zo rijk is, die zelfaanvaarding die rust niet op kwaliteiten van jezelf, maar op genade. En niet op je eigen prestaties, waardoor je jezelf mag aanvaarden. Nee, maar op de genade, de gratie van de Heer Jezus. Op zijn genadevolle aanvaarding. En als je nou zo jezelf geliefd mag weten door de Heer Jezus, dan gebeurt er iets heel moois. Dat doet de Heilige Geest. Daar rijst er ook liefde in je hart tot God. Jawel, en tot de mensen om je heen. En dan komt er in je hart een diep verlangen om voor de Heere te leven en om voor anderen tot een hand en een voet te zijn. Als je zo jezelf onder ogen mag zien wie je bent met al wat je hebt meegemaakt, je butsen en alles, maar ook je zonde, maar toch mag zeggen, o Heere, u aanvaardt mij en nu mag ik ook mijzelf onder ogen zien. Dan komt de liefde tot God. Echt. En dan ga je niet verder in je zonde. Echt niet. Dan ga je juist mee breken. Zie, ga je zonde bestrijden en dan blijf je ook op een evenwichtige manier kritisch op jezelf. Zelfaanvaarding, dat leidt tot liefde tot God. En het is ook juist dit wat een knak geeft aan zondige zelfzucht en ikgerichtheid. Want zelfaanvaarding is iets heel anders dan zelfzucht en egoïsme. Zelfaanvaarding is goed, zelfzucht niet. En egoïsme ook niet. En juist aan de voeten van de Heer Jezus krijg je daar een afkeer van. Dat is wat je zelfs gaat haten. Al die trots in je en al dat ik-middelpuntige en jezelf maar steeds op de voorgrond stellen, die ziekelijke hoogmoed. En dat is ook wat de Heer zegt als hij, dat is ook wat de Heer bedoelt als hij zegt, ik zal maken dat je een walg krijgt van jezelf. Dan krijg je een walg van die zonde in je, die je meedraagt. Dat is een walg van jezelf. Zie. Ja, dan rijst er liefde, juist dan, tot God te zeggen, o Heer, dat u toch wil omzien naar mij. En dat ik er nou mag zijn. En zo mag leven voor uw aangezicht. En dan komt er ook in je hart liefde voor de ander vrij. Weet je wat ook? Juist als je jezelf aanvaarden mag, kun je ook jezelf gaan verloochenen. Ja. Kun je juist, als je jezelf aanvaardt weet door Christus, dan hoef je niet meer op je strepen te staan. Dan hoef je niet meer belangrijk te zijn. Dan kan je een ander laten voorgaan. Ja. Of als een ander iets krijgt en jij niet, dan zeg je, nou, dat geef ook niet hoor. Dan kun je jezelf verloochenen. Ja, maar ik heb alles al. Ik heb de Heer Jezus en in Hem heb ik alles. En als een ander er dan op het werk met een idee van jou vandoor gaat en daar de eer voor krijgt en waardering, dan zeg je, nou, is goed. Dat is goed hoor. En dan zeg je dat niet omdat je jezelf toch maar niks vindt of er niet toe doet. Nee, maar dan zeg je van, ja, ik ben zo gelukkig. Ik heb de Heer en Hij ziet op mij neer en Hij heeft mij lief. Zie, dan hoef je niet meer op te komen voor je eigen ik en voor je eigen eer. Nou, dan zeg je, in God is al mijn heil en al mijn eer. Nog één ding. Doe jezelf geen kwaad. Martin Lloyd-Jones was in de vorige eeuw predikant in Londen. En hij was arts toen de Heer hem riep tot zijn dienst in het ambt van predikant. Hij was als arts ook in dienst van de Heer, maar toen als predikant. En hij heeft heel goede boeken geschreven over depressiviteit en geloof. En hij herkende onder zijn gemeenteleden ook de neiging tot somberte en om zichzelf ook te kwetsen en iets aan te doen. Hij schrijft, ga altijd naar het woord. Tuurlijk, zegt hij, maak gebruik van de middelen. Die zijn er, die geeft de Heere, doe het. Als er medicijnen zijn, gebruik medicijnen. Er zijn wel eens mensen die hebben daar heel veel moeite mee, maar nee, gebruik medicijnen, therapieën, al die dingen. Maar, zegt Lloyd-Jones, laat bovenal in je leven het woord aan het woord. En hij zegt, heel de dag door klinken er allerlei stemmen in je hart. En dat zijn vaak negatieve stemmen. Maar hij zegt, ga naar het woord. En verkondig jezelf het evangelie. Zoals David doet in Psalm 43. Mijn ziel, zegt David tegen zichzelf, wat buig je jezelf toch neer? Wat ben je onrustig in je? Ik kwets jezelf niet. Hoop op God. Dat zegt Lloyd Jones. En hoop op God, dat is omhoog zien. Daar waar de heiland is. Die zondaren ontvangt en op hen wil neerzien in gunst. Nou, dat is waarmee ik echt wil eindigen. Doe jezelf geen kwaad. Hoop op de Heere. Als hij voor je gevoel het verste weg is, is hij het dichtste bij. Amen. Psalm 62, vers 4 en 5. Doch gij, mijn ziel, het ga zo twil, stel u gerust. Zwijg gode stil. 4 en 5 van Psalm 62. Te eindigen u met dankgebed. Heere, leer ons te leven bij uw woord en niet bij wat wij voelen of bij de stemmen die in ons hart klinken, maar bij wat u zegt. Want wat u zegt is echt en niet wat ik ervaar is waar. Want wat we ervaren, dat staat zo vaak haaks op wat u zegt. Het is er vaak mee in strijd. En daarom is het zo nodig dat u zelf ook spreekt en dat uw woord in ons hart klinkt en dat het ook geloof in ons hart verwekt. als u het verste weg lijkt, voor ons gevoel alles donker is. En we onze ogen dicht doen en het zwart wordt. Dat u daar nu juist bent, Heer Jezus. Daar bent u. Daar bent u. En u hoort onze stem. Al denken wij van niet. U hoort het geroep van een duif. U hoort zeker de stem van de mens, uw schepsel. Heer, we bidden zo voor elkaar. Bij al wat op ons afkomt. En bij al wat door ons heen gaat. Zegent u hen die met zichzelf lopen. En die zichzelf een last zijn. O Heere, mogen ze aan uw voeten neerknielen. En dan niet zien op wat zij ervaren, maar op wat u zegt. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Heere, ontfermt zich over hen, voor wie het leven zwaar is. Ach Heere, draagt u hen. Zoals u zegt, ik zal dragen. Wat we zo nodig hebben, Heere, is dat we oog krijgen ook voor de diepste nood, die van onze zonde. En dat we die naar voren halen, naar boven halen. En dat we juist daarom ook mogen schuilen in uw wonden, Heer Jezus. Dan mogen we gaan leven van genade. En dan mogen we weten, hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer. En hij omringt hem met hun, met u, met zijn genade. Heere, we dragen elkaar aan u op. Als er onder ons zijn, bij wie dierbaren zijn ontvallen door zelfdoding. Wat kan het veel teweeg brengen? Laat hen dan ook schuilen bij u. Legt u uw hand op hen. En die ermee worstelen. O Heere Jezus, we bevelen ze u. Houdt u ze vast. Wilt u hen dragen? En dat als ze terugkijken, dat het ze dan mogen zien. Eerst twee voetstappen, twee paren. Maar toen ik het niet meer wist, één paar voetstappen van de grote leidsman, de grote herder, die zijn schapen draagt. O Heere, zo leg elkaar voor u neer. Doe verzoening over alle zonden in het spreken. In het luisteren en wilt u ons een muur van bescherming om ons heen zijn. Ook in de week die voor ligt, zegen ons op de plek die u ons geeft, in de kerk, in de samenleving, op school. Wees met onze jongens en meisjes, helpt u hen dat het op school ook fijn mag zijn. Maar bovenal, dat ze al jong u mogen kennen. Wie heeft lust de Heer te vrezen, allerhoogst en eeuwig goed. En dat het in hun hart mag leven. Ja, ik heb lust om de Heer te vrezen. Wilt u dat zo doen, Heere? Ach, wil zo met ons zijn. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen het vijfde vers van Psalm 43. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. En wat er verder volgt, 5 van 43. Thank you. Gaat heen in de vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.